Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Rob Visser uit Renen. Ann Woltering bespeelt het orgel en Harry doet de lezingen. Enkele mededelingen nog. Na afloop van de dienst drinken we koffie. Het wordt spannend, bel of niet buiten. We zien wel. Volgende week zondag is er kerkdienst in Hoge Zwaluwe. Dominee van Oud-Heusen zal dan voorgaan. En laten we afspreken, laten we alsjeblieft allemaal gaan. Gewoon, het is geen dijk te ver. Hup, naar Hoge Zwaluwe volgende week. En aanstaande donderdag is er werkocht op begraafplaats de Oud-Drimmelen. Dat begint om 9 uur en voor koffie wordt gezorgd. De collecte vandaag. De eerste is bestemd voor het Ronald McDonald Huis. De tweede voor de kerk. Bij de uitgang voor het restauratiefonds. We beginnen vanochtend met het lied 1008. 1008 noem ik u. Indien mogelijk zingen we dit staande. Ik wens u allemaal een goede dienst toe. En Rob, jou wens ik God zegen.
Ik heet Shamira Shalom en ja, dat staat voor vrede. Als ik kon praten, dan fluisterde ik, want we hebben al genoeg geleden. Zo begint Dolf Jansen een vers waarin hij ons bepaalt bij de tragedie die zich voltrekt in de Gazastrook, maar ook in de Westbank van Israël. En hij maakt zich tolk van kinderen die in die chaos geboren worden. En in dit geval een tweeling waarover ook veel in de media bericht werd. En hij vervolgt dan, ik, en dat is dus een van die tweeling, het meisje, ik heb geen weet van politiek, laat staan van burgerdoelen, mensenrechten zijn simpel voor mij, maar mama's handen voelen. Ik heb geen weet van oorlogsrecht, wat schieten mag, maar hoe lang. Ik lig in wat een ziekenhuis was. En explosies maken me bang. Ik heb geen weet van tunnels, van wapenleveranties. De flyer zegt, gaat naar het zuiden nu. Maar vlucht zonder garanties. En mijn ribben trillen. Een bonkend hart. Mijn geboorte heeft mama verrast. Ik heb geen weet van het leven, maar ik klap me er wel aan vast. Mijn tweelingbroertje ligt naast me. Ik voel zijn linkerarm. Hij is 10 minuten jonger dan ik. Als ik kon, hield ik hem warm. Ik heet Shamira Shalom. En ja, dat staat voor vrede. Ik lees u dit, lieve mensen, omdat we in de kerk, in de protestantse kerk, waar wij alle wellicht deel van uitmaken, nu met een enorm verlegenheidssyndroom zitten. Begrijpelijk, want wij hebben met elkaar een rampzalige geschiedenis als christenen en ook als kerk. 2000 jaar hebben we onze Joodse vrienden en vriendinnen vervolgd. Begon met de kruistochten, werd vervolgd met de pogroms. En u weet alle wat er een eeuw geleden is gebeurd. 80 jaar terug zei Himmler, de rechterhand van Hitler, ik maak af wat de kerken zijn begonnen en wat ze niet hebben afgemaakt, namelijk weg met de Joden. Zo hebben wij het schuldgevoel ontwikkeld en een terecht schuldgevoel. Maar nu wij zien wat er in Israël gebeurt, en u begrijpt er is een verschil tussen Israël en het Joodse volk. Nu wij zien wat er in Israël gebeurt, zitten we allemaal met het probleem van ja, dit kan niet. Natuurlijk kan dit niet. Maar tegelijkertijd durven we het niet hardop te zeggen. Omdat we allemaal dan bang zijn dat we antisemitisch overkomen. Dat we zeggen, ja maar dat willen we niet zijn. We hebben al zoveel schuldgevoel. Wij moeten toch, zoals de protestantse kerkorde dat leert van 1951... de onvoorwaardelijke band met Israël gestand doen. En dan komen we bij het vraagstuk, wie zijn wij dan? Wij zijn inderdaad vrienden van het Joodse volk. En we zijn zelf nog vrienden van Israël. En daar mogen we ook niet aan tornen. Zeker, we horen daarbij. En ik zeg u dat maar, want we kennen elkaar niet. En u denkt misschien, hé, waar gaat die visser nou heen? En u denkt, en ik denk misschien, ja, misschien zijn er onder u die helemaal verslingerd zijn aan Israël en daar geen kwaad woord over willen horen. Zo ken ik ze natuurlijk talloze. En dat moet ook nog blijven. Maar tegelijkertijd wil ik u zeggen, als wij echt vrienden zijn van Israël, prima. En als er onder ons zijn die daar ook heel veel vulling aan geven, geen enkel punt. Blijf dat vooral doen. Maar als we goede vrienden zijn, en u zult ze allemaal in uw eigen kring, in uw buurt, in uw vriendenkring. En goede vrienden zijn mensen die op een gegeven moment ook zeggen, joh, dit is niet goed wat je nu doet. Hier ben ik het niet mee eens. Dat is een goede vriend. Dat je niet zegt, ja, joh, dat moet je allemaal maar zelf weten. Hè? Ieder voor zich en God voor ons allen. Nee. Een goede vriend laat je niet onverschillig. Ook als het fout gaat, dan zeg je tegen een goede vriend, joh, dat moet je zo niet doen. En zo zullen we ook met Israël om moeten gaan. En zo zullen we ook met elkaar als goede vrienden van Israël moeten zeggen, en nou is het afgelopen. Wat er gebeurt, zich voltrekt in de Westbank, wat zich voltrekt in de Gazastrook, is volstrekt verwerpelijk. En verdraagt zich op geen enkele wijze met het geloof in de goede God die we kennen als Yahweh, ik ben die ik ben. En dat wil ik u meegeven. Niet om te zeggen, nou de dominee weet het al, want helaas, ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar wel om hier de goede toon te zetten. Om met elkaar toch ons te realiseren dat we inderdaad allemaal schuldenaren zijn, zondaren, mensen die het volstrekt niet begrijpen en God op alle fronten tekort doen. En dat wil ik u meegeven, opdat wij met elkaar ook waarachtig zijn. En niet nu maar het zwijgen ertoe doen als christenen en zeggen, ja, moeilijk, maar ja, laten we er maar een beetje omheen lopen. Nee, we lopen er niet omheen. We gaan er doorheen. En als u denkt, hé, daar ben ik niet met hem eens, geen enkel punt. Na de dienst mag u mij vinden. Maar het kan ook wezen dat u denkt, hé, hier moet ik toch eens even over nagedenken. Of dit moet ik toch eens even gaan bespreken. Dat is allemaal mogelijk. Dat is nou het geheim van de kerkgemeenschap. We zitten hier niet als vriendjes van elkaar. Maar we zitten hier als mensen die tot vrienden gemaakt worden. Krachtens het evangelie van de genade en de liefde van Jezus Christus. En daarom mogen we ook dit samen zijn in zijn hand leggen. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. En zo mag ik u alle groeten. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, na deze ernstige woorden, die eigenlijk een beetje haak staan op de vreugde die we met elkaar hier mogen kennen als het gaat om het geloof in God, mogen we met elkaar nu gaan zingen van lied 993, de verse 1 tot en met 6. Ja, Louis, dan moeten we nog een T en een M bij, hè? 1 tot en met 6. Want ik denk, wat gebeurt er nu? Ik hoor ineens Louis een andere tekst. Maar dat hebben we zo. En ik denk even verder, geloof ik dat dat... verder komt er geen misverstand meer aan de orde. Goed, lieve mensen, we mogen bidden en daarna mogen we met elkaar zingen lied 647. Ook weer alle coupletten. Heer onze God, ze zijn niet te tellen. De mensen, kinderen met wie niemand rekening houdt. Ze zijn niet te tellen. De mensen die geen uitkomst zien. Die gebukt gaan onder alle vormen van onvrede die het menselijk leven ontsieren. En God, toch zijn we hier in het geloof dat mensen, wie het ook zijn en onder wat voor naam ze u ook aanroepen of u misschien helemaal niet kennen, ze mogen toch allemaal op u rekenen. Er is geen mensenkind in deze wereld dat buiten uw liefde valt. En daarom bidden we u om uw ontferming. Want er zijn er te weinig die willen delen met anderen. Er zijn er te weinig die meer dan het gewone doen. God geeft dat hun aantal groeit. En dat geldt ook voor ons. En daarom bidden we u ook om uw ontferming over onszelf. Dat we u niet teleurstellen. Want we kunnen dan wel bidden tot u, maar als we verder niks doen, dan heeft dat gebed geen waarde. U bent de enige God, bij wie de ontelbare mensen in tel zijn. En daarom bidden we u, Heer, ontferm u. En vragen we u dat wij dat ook in deze viering met elkaar mogen ervaren. Als we samen uit de Bijbel lezen, woorden die ons troosten, woorden die ons inspireren, woorden die ons ook weer corrigeren. En we bidden u om uw geest, opdat we uw ontferming ook mogen ervaren als we ons openstellen voor uw woord. Amen. Mensen, we gaan nu luisteren naar de Bijbel en we gaan lezen uit allereerst Leviticus en vervolgens uit Romeinen 8. En daarna dan willen we met elkaar zingen lied 925. In de consistorie werd daar even zorgelijk op gereageerd, want het is een kort lied. En Louis zei, ik denk dat het toch het beste is dat we dat 3 keer zingen. Ik zei, Louis, dat zal ik ook de gemeente even vertellen. Dan weet u ook hoezeer u meedenkende ouderlingen hier in uw midden hebt. Dus we zingen het 3 keer, lied 925. En dat is ook een lied wat ons, denk ik, weer een klein beetje bepaalt bij wie wij mogen zijn in Gods licht.
Leviticus 18, vanaf 19, 1 tot en met 8. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer de Heer een vredeoffer aanbiedt, moet je, wil het offer aanvaard worden, het vlees eten op de dag dat het dier wordt geslacht. Of op de volgende dag. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Als er op de derde dag nog van het offervlees gegeten wordt, is dat verwerpelijk en zal het offer niet worden aanvaard. Wie ervan eet, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de Heer toebehoort en wordt uit de gemeenschap gestoten. Uit Romeinen 8 lees ik vanaf 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen dan veroordelen? Christus, Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, of vervolging, honger, of armoede, gevaar, of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat de dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Na de preek, gemeente, zingen we van lied 111, de verzen 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U kent allemaal de verkeersregels. Of u nou auto rijdt of op de fiets zich voortbeweegt of lopend. Dat zijn allemaal regels. En die regels die zijn van groot belang. Willen we er met elkaar iets van maken? Willen we niet allemaal deuken oplopen? En met het woordje deuken hebben we het dan over auto's. Maar we kunnen dat ook best een beetje uitbreiden. Het gaat niet alleen om het verkeer zoals we dat kennen op straat en op de weg. Maar we hebben natuurlijk ook het menselijk verkeer. En ook daar hebben we codes. En ook daar is het van belang dat we geen deuken oplopen. Doordat we elkaar kwetsen, verkeerde dingen zeggen, flauwe grapjes maken, mensen ontluisteren. En maar eigenlijk onze eigen gedachten een klein beetje op die andere neerleggen. En zo dan onze weg vervolgen. Er zijn allerlei codes. En daar zijn we allemaal op een of andere wijze toch mee bezig. Daar zijn we ook gevoelig voor. Het gaat dan om het groeten. Goedemorgen, goedemiddag. Stelt allemaal niks voor. Kost geen moeite. En toch heb je wel eens van die botterikken die gewoon hun mond niet open doen. En gewoon maar doorlopen. Dat je denkt, als het nou te veel geweest om eventjes te groeten. Ja, dan kan je dan wel denken, maar dan moet je maar weer overheen. Je zult dat allemaal wel kennen. Het zijn hele kleine dingen die ons toch vaak even weer doen knipperen met de ogen. En dan weten we natuurlijk allemaal hoe we dat hanteren, die verkeersregels. En die manieren waarop we met elkaar omgaan. We kennen natuurlijk ook het tegendeel. We zien dat natuurlijk, ik hou er altijd van om net zo te handelen als de profeten, voor zover u dat nog niet weet van mij. De profeten zijn altijd mensen geweest die hebben hun geloof gelegd naast de werkelijkheid van het leven. En dat gaf nogal eens onthutsende ervaringen voor de toehoorders in de synagogen. Maar zo wilden zij het woord van God bedienen. Namelijk de werkelijkheid van God relateren aan onze werkelijkheid. Dat is belangrijk. Kijk, als we het alleen over onze werkelijkheid hebben, dan hou ik hier een lezing. Dan hou ik hier een politiek verhaal. En dan schieten we niet meer op. En als ik alleen maar de werkelijkheid van God neem, dan kom ik hier met een heel mooi verhaal. Waar wij geen van allen een buin aan vallen. Want nu alleen maar kan zeggen, dominee heeft mooi gezegd. Maar dan heb ik eigenlijk nog niks gezegd. Dan heb ik wel een preek gehouden waar we geen buin aan kunnen vallen. We gebezigen de mooie woorden, bekende woorden. Dan drinken we een glas en alles blijft zoals het was. Dat gaan we dus niet doen. Want het gaat erom dat we in de Bijbel mensen ontmoeten die nou juist de relatie tussen die werkelijkheid van God en onze werkelijkheid bij elkaar brengen. En dan ook zien dat het nogal eens hier en daar schuurt. En dat is ook wat Leviticus ook aan de orde stelt. En daarom, als we het hebben over verkeersregels, en dat beeld dat heb ik gebruikt omdat we begonnen zijn met Leviticus, dan moet u wel weten wat daar staat. Hè? Daar staat een God die zegt, ik ben heilig. En wat ik voor jullie verwacht is dat je ook heilig bent. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan komen er een aantal invullingen van de manier waarop dat geheiligd gedrag van de Israëlieten vorm moet worden gegeven. Dan gaat het over offers en dan moet het precies gaan zoals het er staat. En als het niet zo gaat, dan vallen de klappen bijna. Dan is er een torenende God die zegt, en dit accepteer ik niet van jullie. Dat is Leviticus hoor, daar gaat het even hard toe. Want Mozes moet het volk proberen toch een klein beetje in het gareel te krijgen. Want beseft u het goed, dat volk moet God leren kennen. Hè? Kijk, wij zijn veel verder dan het Joodse volk in die tijd. Hè? Die moeten God leren kennen. Die weten nog nergens van. En wat ze gaan weten, dat horen ze van Mozes, die bijzondere vent die een bepaalde relatie met God heeft. Denkt u maar aan de brandende braambos. Denkt u maar aan zijn gang de berg op om daar God te ontmoeten. Om samen met God als het ware te gaan afspreken. Ik zeg het maar even een beetje menselijk. Hoe het nou verder moet. Dan krijg je die 10 geboden ook. Hè, die regels, die verkeersregels. En in de boek Leviticus, waar eigenlijk die wetten dan al zijn voorondersteld, daar wordt er nog eens nader invulling aan gegeven. Nou, en dan staat dus vast dat in de dagen van Mozes het precies zo'n spulletje is als nu. Zo'n zootje is, kan ik ook zeggen. Want de mensen die snappen het niet en ze denken allemaal, nou, dat is Heere God, die zit een end weg en dat moet hij ook maar vooral blijven. En wij doen dat wel op onze manier. Dat is eigenlijk een beetje speels gezegd waar het op neerkomt. Nou, en dat zien we natuurlijk in onze tijd ook. We zien, ik had het net over codes en over fatsoen en over respect in het verkeer en in de menselijke omgang. Maar ja, lieve mensen, kijkt u eens een dagje als u tijd hebt. Het is nu even reces, maar kijk eens een dagje naar de Tweede Kamerdiscussies. Dat hebben we nou gezien bij de aantreden van het nieuwe kabinet Schoof. Nou, heb je allemaal gezien hoe gezellig dat dan toe gaat. En hoezeer dus alle fatsoensregels door allerlei mensen, van links naar rechts hoor, dat zeg ik u er maar helaas bij, worden overtreden en mensen proberen elkaar aan hak te zetten en allerlei vervelende spelletjes te spelen, waardoor er een sfeer ontstaat waar we allemaal van zeggen, wat voor partij we ook aanhangen, van jongens, dit kan het toch niet zijn. He? Nou, dat geldt voor ons eigen land, he? Maar dat geldt natuurlijk ook, een ander verhaal waar we natuurlijk voortdurend door worden opgeschrikt, dat is het verhaal van meneer Poetin, die gewoon waarheid en leugen volledig door elkaar had, alles ontkent. He? Als er een bom op een ziekenhuis valt, dan zegt hij, ja, dat was een afgedwaalde Oekraïense bom. Als de MH17 uit de lucht komt, ja, daar heb ik helemaal geen weet van, terwijl we het allemaal weten, terwijl het bewezen is. Nee, Poetin blijft alles ontkennen, die liegt alles aan elkaar. Nou, dan gaan we naar meneer Netanyahu toe. Nou, dan hebben we hetzelfde drama. Hè? Want die zegt ook iedere keer, ja, nee, maar dat is een afgedwaalde bom. En ja, we moesten een Hamas-leider doden. Ja, dat er dan 100 doden vallen. Ja, dat is erg vervelend. Maar ja, dat hadden we er toch graag voor over. En ik voel wel dat we met elkaar wel eens zijn dat dit natuurlijk toch niet gaat zoals het moet gaan. Dat dit zich ook niet verdraagt met die codes, die verkeersregels waar we het net over hadden. Nou ja, en dan kunnen we het natuurlijk ook nog uitgebreid hebben, dat doen we niet, over meneer Trump en de manier waarop hij natuurlijk zich misdraagt. Nou, dan voelt u het allemaal wel aan. Weet u, of we nou met elkaar de politieke wereld ingaan of onze eigen kleine wereld, we weten allemaal hoe het in elkaar steekt en hoe moeilijk het is voor ons mensen allemaal om ons te houden aan de regels, aan de fatsoensregels. En die fatsoensregels die komen eigenlijk neer op het feit dat je jezelf niet belangrijker acht dan de ander. Fatsoensregels die erop neerkomen dat het woordje ik eigenlijk niet meer valt, maar dat we kijken naar de ander. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, want van jezelf afzien is niet onze sterke kant. Nou, en zo leven we met elkaar in een wereld waarin er een hele groep mensen is die probeert zich toch de dingen wat aan te trekken. En een groep die zegt, jongens, we hebben er helemaal niks mee te maken. En wij gaan gewoon lekker onze eigen gang. En wat een ander ervan vindt, dat zoekt hij maar lekker uit. Ik trek me nergens wat van aan. Daar hebben we een nieuw woord voor ontwikkeld. Dat heb ik deze week gelezen. BRAT. Misschien dat u het ook wel kent. BRAT. B-R-A-T. En BRAT, dat zijn dan met name de meisjes, maar het geldt ongetwijfeld ook voor jongens. Maar dit artikel ging over meisjes zo in de verdere puberteit, zo 14 en daarboven, die gewoon leven zoals zij denken dat goed is en zich nergens wat van aantrekken. Ik dacht, dat is dus weer een woord wat ik in ieder geval nog niet ken en wat ik dan graag even met u deel. Hè? BRAT, nou, het is maar dat we dat weten. En dat is dus een mooi woord, wat eigenlijk alleen maar aangeeft hoe rampzalig onze samenleving zich dreigt te ontwikkelen. Ja, en dan horen we God, die dan bij monden van Jezus, van Mozes zegt, ik ben heilig en jullie ook. En dat is dus wat ons hier samenbrengt, dat we geloven, dat we proberen daar vorm aan te geven. En dat betekent dus, geloven is niet dat huis, tuin en keuken geloof, ik noem het toch nog maar even, wat meneer Trump tot nahoudt. Hè? Dat is natuurlijk, man is aan de dood ontsnapt, laten we dat eventjes met elkaar vaststellen. Dat is verschrikkelijk. En het is ongelooflijk fijn dat de man voor het leven bewaard is. Daar gaan we het niet eens over hebben, want dat is gewoon prachtig dat dat niet gebeurd is. Heel fijn. Maar ja, als je dan hoort hoe hij er dan mee omgaat, dan zegt, ja, de Heere God die heeft mij toch wel even bewaard. En de Heere God, hij spant dus de Heere God maar weer eens voor zijn karretje. En dan denk je, ja, maar wacht even, maar zo werkt dat niet. Dat geldt niet alleen voor Trump, dat geldt voor ons allemaal. Zo kunnen we toch niet met God omgaan. Dat is geen geloof in God. Erik, wat dat wel is, dat laat ik nu even rusten. Maar in ieder geval, het is te bizar voor woorden om ons te realiseren dat mensen dus God maar continu voor hun karretje spannen. En dat stoort mij vaak. Ik word daar vaak boos over. Want dan denk ik, die hele God, de God van Trump en de God van Netanyahu en de God van Poetin, hè, want die bedient zich van de Russisch-Orthodoxe kerk. Want alles, daar wordt God bij gesleept. En dan denk ik, ik heb er helemaal geen zin meer in om in God te geloven. Want die God die wij met elkaar hier proberen groot te houden en daarin te geloven en ook te luisteren naar zijn woorden. Ik ben heilig en ik verwacht van jou dat je ook heilig bent. Maar in wat voor wereld zitten we hier nou? En wat is het nou dat allerlei figuren maar God erbij slepen op een wijze die op geen enkele manier zich verdraagt met wat hier ook staat in Leviticus. Ik ben heilig en ik verwacht dat jij ook heilig bent. En dan ja, dan moet je natuurlijk met elkaar gaan nadenken. Wat betekent dat dan? Als God zegt heilig, dan begrijpen we dat. Ja, dit is eigenlijk een klein beetje waarom ik hier nog een toga aan heb. We hadden het er even over in de consistorie van, nou, het is niet warm. Ja, het is een warme geschiedenis, dat is waar. Maar toch, je doet dat omdat je toch ergens uitdrukking wil geven aan het feit dat we hier nou niet helemaal zomaar eens gezellig eventjes een onder onsje hebben. He, ik draag die toga om ergens toch ook mezelf te helpen dat het niet een onder onsje hier wordt. Dat het om een heilige zaak gaat. Dat het om iets gaat dat eigenlijk ons verstand te boven gaat. Dat geldt zelfs voor de woorden die ik nu gebruik. Die probeer je toch ook zorgvuldig te gebruiken. Zodat we elkaar verstaan. En je als het ware ook rekening moet houden dat Jezus hier ook op een hoekje zit. En niet op moet staan om te zeggen, visser, waar ben je nou mee bezig? Om het even heel simpel uit te drukken, is dat toch echt wel een klein beetje waar je rekening mee moet houden. Dat is dus de reden waarom je het woordje heilig echt ook moet verstaan als een woord, daar zit het woordje toewijding in. Dat wij met elkaar een leven proberen te leiden volstrekt toegewijd aan God. En dan heb ik het niet over fraaiigheden en vromigheden, maar de manier waarop we ons gedragen, waarop we ons verstaan met elkaar, waarop we eigenlijk continu toch de ogen dicht moeten doen om te denken van, doe ik het nu goed? Is dit nu in de lijn van wat er staat in Leviticus als wij een geheiligd gedrag tonen? Dat heeft dus niks te maken met heilige boontjes en dat heeft ook niks te maken met een aflaten. We kunnen zeggen, Heere God, u wilt nog even kijken, hè? We doen dat toch heel geweldig, hè? Wil u daar wel even rekening mee houden? Dat is natuurlijk allemaal niet aan de orde. We zijn allemaal bedelaars van Gods liefde en we zijn allemaal mensen die toch ten diepste mogen terugvallen op Gods vergevingsgezindheid. Op wat we dan dogmatisch zeggen, het volbrachte werk van Jezus Christus. Hè. Dat zijn dan van die woorden waar u misschien nog wel begrijpt wat ik bedoel, maar ja, die je eigenlijk niet eens meer zomaar kunt gebruiken. Want er zijn heel veel mensen die denken, waar gaat dit nou over? Volbrachte werk van Christus? Wat is dit? Hè? Dat moeten we goed onthouden. Dat we natuurlijk al in een samenleving met elkaar verzuild zijn geraakt, waarin we te maken hebben met niet alleen met de verloren zoon, maar met de achterkleinkinderen van de verloren zoon, die natuurlijk helemaal niet meer weten waar het over gaat. En dan toch blijft het woord staan van een God die zegt, ja, maar ik verwacht van jullie een heilig gedrag. En dat heeft dus eigenlijk, schrikt u niet, nog niet zoveel te maken met geloof. Want er zijn heel veel mensen in deze wereld die God niet kennen, die niet geloven, maar die een gedrag kennen, een toewijding kennen. Een manier van leven met het oog op de ander, waar we allemaal stil van worden. En die zijn er, en die hebt u in uw eigen omgeving ook. Die mensen waarvan je zegt, wat is dat toch geweldig. Wat zijn die toch lief. Wat zijn die toch vol aandacht. Wat zijn die toch attent. Die vergeten jou niet. Die geven om jou. En ze willen niet eens horen. Ze willen ook niet bedankt worden. En we kennen allemaal die mensen. En het is bij de gratie van dat soort mensen dat deze wereld nog steeds bestaat. En we mogen God alleen maar iedere keer vragen, God, dat ook wij bij dat soort mensen mogen behoren. Dat ook wij elkaar en die medemens en u niet teleurstellen. En dat is dan ook de reden dat een grote theoloog gezegd heeft, als je het woord heilig echt wil verstaan, en dan kom ik dichterbij, ook denk ik onze eigen wereld, dan is dat eigenlijk liefde. Als je dat woordje heilig wilt verstaan, en Louis, noteer het in maand maar, want dat is het. Als je het woord heilig wilt verstaan, dan is dat liefde. Dan snappen wij waar het om gaat. Onbaatzuchtige liefde. Niet liefde die wat terugverwacht, maar de volstrekte gerichtheid op ons mensen. Kijk, en daarom las ik nu het tweede stuk uit Romeinen. Want daar zit Paulus ook. Die heeft zijn handen vol aan twee groepen. Joden-christenen en heiden-christenen. He? U snapt dat dat zijn, hè? De christenen die Jood zijn geweest. Maar die nemen dat hele wetticistische nog mee. Hè? Dat voelt u wel aan. En de christenen die dat niet zijn geweest. De heiden-christenen. Petrus was een Joden-christen. En Paulus was een heiden-christen. Hè? Weet je wel, Paulus heeft de Joden vervolgd zelfs. En die komen tot bekering. Ja? Maar die groepen, Petrus en Paulus konden het al helemaal niet met elkaar vinden. Maar hun volgelingen hadden voortdurend slaande ruzie. Ze verstonden elkaar niet, die twee groepen. Wat wij nu ook hebben. Hè? Links en rechts. Je bent pro-Wilders, je bent pro-Trump, je bent pro-Poetin. Al die grote namen die de samenleving helemaal verdelen. Ze verstaan elkaar niet meer. Dan moeten wij vreselijk opletten, ook in onze eigen kerkgemeenschap. Want we hebben onze handen vol om waar ik u in de inleiding al over sprak, hè, om te praten over Israël in verhouding tot het Palestijnse volk. En dan horen we meneer Wilders, die zegt, nou, maar dat is allemaal opgelost. Hè? Alle Palestijnen lekker naar Jordanië, daar horen ze thuis. Hoe krijgt die man het in zijn hersens, zeg je dan? Want het is net zo zot als dat hij zou zeggen, de Walen en de Vlamingen kunnen het bij elkaar niet vinden. Nou, dat is opgelost. Het was toch allemaal Nederland. Kom op, alle Vlamingen verplaatsen, allemaal in Nederland. Klaar. Dat is net zo zot. Dus voor iedereen zeggen, dat kan toch helemaal niet. We kunnen toch niet het hele Vlaamse volk, zeg maar wat, 1,5 miljoen Vlamingen, omdat ze het dan niet kunnen vinden met de Walen. Die kunnen we dan maar even hier neergezet. Dat slaat toch nergens op. Het is net zo bizar als dat je als politicus zegt nu, alle Palestijnen moeten maar naar Jordanië. Volstrekt gestoord. Ja, het is misschien voor u even vreemd, maar dat is volstrekt gestoord. Dat is net zo raar als wat ik nu net zei van de Vlamingen, allemaal maar naar Nederland. Dat gaat niet. En dat weten we ook allemaal. Dat weten zelfs figuren als Netanyahu maar al te goed. Hoe het dan wel moet, dat weten we ook niet. Twee statenoplossing. Poeh. En daar gaan we toch doorheen. Dan zullen we met elkaar in deze wereld toch een antwoord op moeten gaan geven. En daar zullen we ook als Nederlanders op een fatsoenlijke wijze mee om moeten leren gaan. Dat gaan we hier niet oplossen. Als u er maar over nadenkt. Want u bent degene die straks met al die andere mensen bepaalt hoe het verder moet. Ook in dit kleine landje. Want onze verantwoordelijkheid gaat niet verder. Wij kunnen alleen maar niet denken voor de Fransen, de Duitsers, de Engelsen, noem maar op. Wij hebben alleen hier ons te realiseren. Datgene wat wij willen. En waar we met elkaar over moeten praten. En niet omwille van de lieve vrede er maar over zwijgen. Nee, we moeten er met elkaar over praten. Want zo toetsen we elkaar, scherpen we ons aan elkaar. Want niemand van ons heeft de wijsheid. Maar wel als we met elkaar praten, dan komen we, dan groeien we. Ook in dat wat God van ons verwacht als het gaat om geheiligd gedrag. En daarom, Paulus die heeft zijn handen vol om die groepen die er toen waren en die er nu nog zijn, die elkaar niet meer verstaan in onze samenleving. Ik gaf u net een voorbeeld. Om die groepen met elkaar te houden. En dan is het Paulus die dan op een gegeven moment zegt, wat zullen we nou nog zeggen? Wat zullen we nou van deze dingen zeggen? We horen het onszelf ook van. Misschien denkt u dat wel van, God, die visser had wel van alles overhoop. Jongen, nog en toe, wat moeten we dat toch eigenlijk mee? En dan heb u gelijk. En dan zeg ik ook met u, met Paulus, wat zullen we er nou eigenlijk nog van zeggen? En dan valt het stil. En dat moet daar ook gebeurd zijn met Paulus. En dan Paulus die, ja, dat is een geweldige vent. Hè? Hij heeft een paar bizarre uitspraken gedaan over de vrouwen en zo. Dat weet u wel, daarom is hij niet zo geliefd. Maar eigenlijk onder ons. Dat was een jongen, een kind van zijn tijd. Die rare dingen zei over de vrouw die nog maar goed genoeg was voor de vaatwas en zo, weet u wel. Dat was natuurlijk, ja, dat hoorde bij Paulus uit zijn tijd. Als je dat er nou even aftrekt, gewoon even denkt, nou oké, dat is de cultuur, dan trekken we eraf. Dan haal je over een vent die ongelooflijk diep nadacht over het geloven en over de manier waarop God zich verhield met ons mensen. Waarop die goddelijke werkelijkheid en die menselijke werkelijkheid zich met elkaar verhielden. En het is Paulus die zegt, ik weet het niet meer. wat zullen we er nou eigenlijk nog van zeggen? Hoe moeten we verder? En in die, ja, hopeloosheid is het dan Paulus die zegt, kijk, waar het nu om gaat is dat we ons realiseren dat waar allerlei mensen zich tegen elkaar verzetten en tegen elkaar opstaan en elkaar niet meer verstaan en elkaar afschrijven, rechts, links, democraten, republikeinen, PVV'ers, NSC'ers, links, rechts, pro-Israël, pro-Palestijn. Denk nou even na, zegt Paulus. Wij zijn overal ergens voor en we zijn ergens tegen. Maar geloven in een God die onvoorwaardelijk voor is. En waar is God nou voor? Hij is voor jullie. Hij is voor de democraten en voor de republikeinen. Hij is voor de Palestijnen en voor de Israëlieten. Hij is voor Poetin. Je houdt het niet voor mogelijk, maar God laat Poetin ook niet los. Wij geloven in een God die er is voor alle mensen. En die alles in het werk stelt om mensen tot bezinning te brengen. En dat voltrekt zich niet onder onze ogen in die zin dat wij het zien. Maar als we het belangrijkste gegeven van God op het oog houden, en dat is de tijd, dan zien wij dat al die slechtigheid die deze wereld al gekend heeft, inclusief Hitler, inclusief Stalin, inclusief, noem ze maar op, alles vergaat. Alles gaat voorbij. Zeker, het heeft miljoenen mensenlevens gekost. Maar de God van de Schrift kijkt over dit menselijke bestaan heen en trekt ons naar die nieuwe wereld waarvan Jezus Christus voor ons de verankering is en de garantie is. En hij zegt eigenlijk, in deze wereld waarin mensen tegen elkaar opstaan, waarin allerlei mensen tegen zijn en allerlei mensen voor zijn, maar dan ook weer om tegen te zijn. Geloof nou in die ene God die voor is. En die voor jullie heeft gekozen. En zich de tijd gunt om alle kwaad in deze wereld te herstellen en te vernietigen waar nodig is. En hij heeft het niet over mensen, maar over het kwaad dat mensen vaak zo boeit en zo in gevangenschap houdt. En daarom zegt Paulus dan ook, ik ben ervan overtuigd dat er eigenlijk niets is. En dan komt dat woordje liefde weer terug, hè, waar we het over hadden toen het ging over heiligheid. Dat komt er weer terug, dat er dan ook eigenlijk niets is dat ons scheidt van Gods liefde. Niets, hè? Dus geen politici, geen onaardige mensen, geen ongeloof, geen kwaadheid. Niets, engelen, machten, hoogte, diepte, zegt hij. Niets scheidt ons van Gods liefde. En dat moet eigenlijk voor ons genoeg zijn. Zo zijn we ook begonnen. Toen we met elkaar zongen, wek mijn zachtheid, Heer. Geef mij de ogen van een kind, dat ik je weer kan zien en dat ik weer kan vertrouwen. Houdt u dat nou alstublieft vast. Probeer zich de woorden aan te trekken van de oproep. Wees heilig, want ik ben heilig. En weet dan dat dat gevuld is, dat wordt heilig met liefde. Waar wij kopie onder in gaan. En waaruit wij weer zullen herrijzen. Samen met Christus. Want niets zal ons scheiden van zijn liefde. Leven, nog dood. Engelen, nog machten. Hoogte. Nog diepte. En dat moet voor u en voor mij genoeg zijn. Amen. Thank you. Mogen we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij willen met u delen onze gedachten. Onze gedachten als het gaat om dankbaarheid, om vreugde, om ontspanning. Die er is voor zoveel mensen die nu met vakantie gaan en zijn. God, wij danken u voor de vreugde van het leven, zoals wij dat hier zeker in dit stukje van de wereld kennen. En in al die dankbaarheid realiseren we ons hoeveel mensen daar niet aan toekomen. En helemaal niet dankbaar kunnen zijn omdat ze het gevecht van het leven en voor het leven van uur tot uur voelen. En we hebben wel stilgestaan bij de gebieden waar dat aan de orde is. En het zijn er maar een paar, maar er zijn er nog zoveel meer. Tientallen haarden van oorlog en geweld, of het nou gaat om Myanmar of Sudan of Venezuela of, oh God, er is zoveel dat misgaat. Wat een onmogelijke hoeveelheid geduld moet u kennen om dit allemaal aan te zien. Want als wij er al verdriet van hebben, wat is het dan niet voor u? En toch zijn we hier omdat we weten dat wat er ook gebeurt in deze wereld, u de moed niet opgeeft. Niets scheidt ons van uw liefde. Een liefde die u kent voor ieder mensenkind, ook daar waar wij vervuld zijn van zelfs van haat en van boosheid en toren. Het zijn woorden die u kent, maar die in Jezus Christus zijn verdampt. En dat wil niet zeggen dat u alles maar goed vindt. Zeker niet. Maar u blijft ons weergaloos veel kansen geven. Dingen worden niet goed gevonden, maar dingen worden dan weer terechtgebracht. En al het kwaad in deze wereld gebruikt u vaak zelfs nog om daar toch weer iets goeds mee te bereiken. En dat is het wonderlijke, dat wij soms zien dat vreselijke dingen ineens toch een wending krijgen. Waar wij niet aan gedacht hadden, waar wij ook niks van begrijpen. En zo zitten we hier ook als mensen die eigenlijk niks begrijpen. Die het ook niet meer weten. En met Paulus zeggen, wat moeten we daarna toch mee, wat zullen we er nog van zeggen? Want ieder woord is te veel. Ieder woord doet tekort. God, zo willen wij deze gedachten met u delen en u bidden. Wees met ons. Ook als wij in de stilte van dit samen zijn, dat met u delen dat ons persoonlijk zo bezighoudt. En zo bidden wij tezamen, onze Vader. Amen. Gemeente, wij zingen aan het einde van deze viering lied 835. En daaraan vooraf gaat dan nu de inzameling van de gaven waar Louis u net over vertelde. Thank you. En zo mogen we van hier gaan als van God gezegende mensen. En ik heb het idee dat het binnen moet, want ik zie toch wel een regentje. Het is al niet zo veel, maar ik denk dat dat toch niet helemaal ideaal is. Maar goed, dat laten wij natuurlijk aan de hoogmogendheden hierover, om daarover te beslissen. In ieder geval, wij gaan hier vandaan en wij zullen als beaming van de zegen zingen lied 425. Dus u hoort van mij geen amen, maar dan zet het orgel in. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.